proberen voor de Senaat te stellen. Voor ieder die hier is of mensen die van buitenaf gekomen zijn, hartelijk welkom. En fijn dat jullie er zijn. Ook om het met elkaar natuurlijk Gods woord te zoeken en dienst te houden. Zoals gebruikelijk begin ik met de mededelingen. En allereerst wil ik beginnen met een droevig bericht. Afgelopen week is oma Henk, zoals ik hem ken, oma Henk Groenbos overleden. En op zijn kaart staat, met groot verdriet, maar met grote dankbaarheid voor zijn liefdevolle leven, geven wij u kennis van het enorme verlies van mijn innig geliefde man, onze vader, opa en overgrootvader, Hendrik Jacob Groenbos, de leeftijd van 89. Natuurlijk zijn vrouw Greet, ook Greet, hun kinderen. Die wensen wij alle sterkte in. Aanstaande dinsdag zal om 12:30 het afscheid van Henk in de kapel van de begraafplaats uit Kranen plaatsvinden. In Rotterdam is dat. De tekst die op de kaart staat, komt uit Romeinen 8, vers 37. Maar in dit alles zijn wij meer dan overwinnaars door hem die ons lief heeft. En dan zie je ook die fantastische voetstappen. Eén set voetstappen, omdat God vraagt. We bidden hun alle sterkte in ook. Aanstaande dinsdag om 12:30. De dankdienst voor het leven van Henk Groenbos. Wij zullen er ook vanuit hier vandaan in ieder geval een aantal heen gaan. Verder heb ik nog een mededeling, de operatie van Tijn en Amis, die is zo'n jaar of 15, die is helaas uitgesteld. Er was personeelsgebrek in het Erasmus. En alles wat we nu weten is dat hij moet wachten op een nieuwe afspraak. En hij vond het zelf erg jammer, want hij was zo blij dat het zou gaan gebeuren. Verder heb ik nog een mededeling aangaande mevrouw Tini Bredeveld. Bij haar is een goedaardig tumor op haar hoofd ontdekt. Ze wil ons wel meegeven dat ze vader dankbaar is in alles en zich geen zorgen maakt. Deze week zal er verder onderzoek zijn en wordt ze meer. Tot zover dan de mededelingen. Alhoewel, straks gaan de kinderen vanaf 4 jaar met Elise en Tieneke mee. Die zullen dan straks even bij de deur gaan staan om op te vangen. Die hebben gewoon een kinderdienst in de kapel, dus die nemen hier mee hier net een stukje verderop. En daar hebben ze gewoon een fijne kinderdienst op hun niveau met elkaar. Zoals ik al zei, de baby's kunnen eventueel naar de zandbak gebracht worden. Althans, baby's tot en met 3 jaar. Ja, de baby's kunnen daar helemaal wat voor. Rianne, Renske en Lisa zullen daar zijn om ze op te vangen, zodat we hier een kleine dienst met elkaar kunnen hebben. Als laatste wil ik nog even meegeven, dat van de week hebben we natuurlijk zoals gebruikelijk de bijbelstudiestochtend. Maar mocht u nog van plan zijn om van de week te komen om die bijbelstudie te volgen, dan bent u natuurlijk van harte welkom. Maar het is wel handig om even van tevoren te bellen, omdat het niet elke dag ochtend is. Dus wees daarop, wees gewaarschuwd zou ik zeggen, bel even, u bent van harte welkom. Tot zover de mededelingen. Nou, mocht u al een beetje welkom heten, ik ben natuurlijk ontzettend blij dat we hier weer dienst kunnen houden. En ja, naar wie gaat al onze dank uit? Natuurlijk naar de God en Vader, die hemel en aarde gemaakt heeft. En dat is dan die God, die de Almachtige is. Niemand is hem gelijk. Dat is dan die Vader, die van ons houdt, zoals niemand anders dat kan. Wij zijn zijn zonen en dochters. En in dat besef zijn wij bereid in hem. Ik wil vanavond jullie met mij ook weer gaan staan en dan zingen we het eerste lied. Breng dank aan de Eeuwige.
Thank you.
met elkaar. En tot wie bid je dan? Onze God en Vader, die nooit loslaat wat hij begonnen is. Die ons lief heeft, zoals niemand dat kan. Gevende liefde, hè? Agape. Gevende en sparende liefde. Overvloeiend. Hij hoort ons en hij zorgt voor ons als een vader. Dat staat ook in het volgende lied. Als ik bid, en daarbij zingen de nieuw voor de mannen, het eerste gedeelte, en de kinderen en de vrouwen die dat willen, die vallen daar lekker na in via het tweede gedeelte. Ja? Heer, helpt u ons maar, Heer, met een open oor en een open hart. Dank u ook daarvoor. Zo mogen we ook bidden, Heer, voor de dienst in Rotterdam, of waar dan ook, wereldwijd, Heer, overal waar uw naam verkondigd wordt, Heer. Dank u dat u mensen geeft die dat kunnen vertellen, Heer, die kunnen uitleggen uit uw woord, Heer, diepe lagen kunnen aanraken. Dank u daarvoor, Heer. Vader, ik dank u ook dat er kinderdiensten zijn, voor medewerkers die altijd weer bereid zijn om op ieders leeftijd om het goede bericht dan te vertellen, Heer, van uw liefde. Vader, zo bidden we ook voor een ieder die niet in de dienst kan komen. Heer, dat kan ziekte zijn, dat kan afstand zijn, Heer. U kent hem, Heer, u weet ervan, Heer. En we bidden dan ook uw kracht, Heer, en uw rust. Vader, zo bidden we ook voor voor de mensen die iemand verloren hebben, als we zo net horen van het overlijden van Henk Grondels. Vader, in dat rouwproces, Heer, in dat verdriet, Heer, hebben ze uw draagkracht heel hard nodig, Heer. Mogen we om hen heen staan als gemeente, Vader, en gewoon willen zijn voor die ander. Dank u wel dat u dat in harten legt. Vader, zo weten we dat u ons dicht nabij bent en ons nooit loslaat, Heer. Heer, en daar spreekt zo'n bemoediging en zo'n liefde uit. Vader, in alles willen we graag leven uit u. Amen. Het volgende lied dat ik heb mogen uitkiezen is Als een hert dat verlangt naar water. Dat hart dat naar God uitgaat. En ja, dat wordt hier vergeleken met een hart dat naar water verlangt. Als een hert dat naar water verlangt, sorry. En daarin zien we ook dat u onze kracht bent, onze schild. Dat we kunnen schuilen in alle moeite of verdriet wat we net tegen mogen komen. En daar wil ik graag van laten zien. Maar wat een vreugde, want hij is opgestaan en we weten wat God heeft uitgewerkt. Wederzijdse verzoening uiteindelijk van het al. Meer dan ooit. is nu het moment gekomen dat de kinderen naar hun eigen dienst willen. Tineke en Renske staan al bij de deur. Ga lekker naar ze toe. Verder wil ik de collectanten naar voren vragen, maar ik denk dat de mannetjes nog daar staan. Oh, ze staan al hier, Martijn. Sorry, ik kon ze niet zien. We hadden een hele grote groep weg. Straks tijdens de collecte zingen we het lied samen in de naam van Jezus. Heffen wij een loflied aan. Nou, fantastisch om zo eensgezindheid mogen zijn. En uit te zien naar de predikatie van straks. Ja. Groot is uw trouw hier aan mij betoond.
Thank you.
Dan is het nu tijd voor de schriftlezing. Die komt uit 2 Timotheus 1, vers 1 tot 11. En er is gekozen voor de Nederlandse Concordante vertaling. 2 Timotheus 1, vers 1 tot 11. En u kunt meelezen op de riemen. Paulus, apostel van Christus Jezus, door de wil van God, in overeenstemming met de belofte van leven, het leven in Christus Jezus, aan Timotheus, geliefd kind. Genade, barmhartigheid en vrede van God, de Vader, en van Christus Jezus, onze Heer. Dankbaar ben ik God, die ik vanaf mijn voorgeslacht als God dien met een rein geweten, wanneer ik onophoudelijk de herinnering aangaande jou in mijn smeekbeden breng, nacht en dag, verlangend jou te zien, me jouw tranen herinnerend, opdat ik met vreugde vervuld word, in herinnering houdend het ongeveinsd geloof dat in jou is, dat eerst in jouw moeder Lois en in jouw moeder Eunike heeft gewoond. Maar ik ben ervan overtuigd dat het ook in jou woont. Om die reden herinner ik je eraan de genadegave van God aan te wakkeren, die in je is door de oplegging van mijn handen. Want God heeft ons niet een geest van schroom, maar van kracht en van liefde en van verstandigheid. Schaam u dan niet voor het getuigenis van onze Heer, noch voor mij, zijn gebondenen, maar leid samen kwaad met mij voor het evangelie in overeenstemming met de kracht van God, die ons redt en roept met een heilige roeping, niet in overeenstemming met onze werken, maar in overeenstemming met zijn eigen voornemen en de genade die ons gegeven is in Christus Jezus voor eonische tijden. Maar nu geopenbaard wordt door de verschijning van onze Redder, Christus Jezus, die de dood buiten werking stelt en leven en onverderfelijkheid aan het licht brengt door het evangelie, waartoe ik aangesteld werd als heraut en apostel en leraar van de natieën. Tot zover. Voordat de predikatie begint, zingen we nog het lied Geprezen zij de Heere, want Hij is het die draagt. Verdriet is de corona, hoort erbij. Hij draagt, Hij herstelt, ook daar. Hij is barmhartig, en dan weten we dat dat warme hart van God erachter zit. Geprezen zij de Heer.
Thank you. Ja, het is goed om hier met elkaar te zijn. Ik zal nog even één hulpmiddel erbij pakken. En we willen met elkaar nadenken over de aantal zaken uit de verzen die we met elkaar gelezen hebben. Uit 2 Timotheus 1. En als je, ja, dat is een prachtig stukje van apostel Paulus. En we hebben natuurlijk niet de tijd om dat te gaan behandelen, maar een aantal aspecten eruit. En daar wil ik vandaag met u over nadenken. En voordat we dat gaan doen, wil ik graag eerst met u beginnen met gebed. Vader, we danken u dat we hier bij elkaar zijn. Dank u wel dat u ons roept, dat u ons trekt en dat dat niet uit onszelf was, maar dat het was naar uw voornemen, Vader. Dank u wel dat u ons genade schenkt. Dank u wel dat we hier zo als een klein deel van het lichaam van Christus bij elkaar mogen zijn, met uw woord in ons midden. We danken u dat u dat geeft en al zoveel jaar gegeven heeft, Vader, wat ons geloof en hart en gedachten zo heeft veranderd. Vader, we danken u dat u werkt in ons, dat u werkt in het wereldgebeuren, dat u werkt met uw volk Israël. Het is uw oogappel, Vader, en ze staan onder grote druk, maar u zult ook met hen tot uw doel komen. We danken u, Vader, dat u ons nabij bent. Ook op dit moment geeft u woorden die spreken van u, dat het mag zijn tot opbouw van ons geloof en dat het bovenal mag zijn tot lof en eer van u. Vader, daar willen we u voor danken, dat u dat wil geven, door de kracht van uw geest. We danken u daarvoor, in de machtige naam van uw geliefde Zoon. Amen. Gods kracht, dat is toch wel, denk ik, een thema wat in dit stukje naar voren komt. Gods kracht, daarover hebben we gezongen. En als je daarbij bepaald bent, dan hebben we eigenlijk op veel momenten vanmorgen al gezongen over die kracht van God. De kracht van zijn liefde. En dat is een kracht die sterker is dan ons mensen. Die sterker is zelfs dan de dood. De dood is al overwonnen. En dat is ook een betoning van Gods kracht. Daar willen we bij stilstaan. Paulus, die was geroepen als een apostel van Christus Jezus. Hij was geroepen door God. En dat staat hier ook. Paulus, een apostel van Christus Jezus, door de wil van God. Dat was niet zijn eigen wil. Op het moment dat Paulus geroepen werd, was hij op weg naar wat hij meende wat goed was, naar zijn wil, zou je kunnen zeggen. En hij meende daarin zelfs in de wil van God te zijn, maar op weg naar Damascus greep God hem via zijn zoon. En zo is hij apostel geworden van Christus Jezus, de verheerlijkte. Er staat Christus voorop, dat betekent hij is nu verheerlijkt aan Gods rechterhand. En Paulus is apostel door de wil van God. En zoals we hier zijn vandaag, zoals u hier zit en we staan, is dat door de wil van God. En misschien is lange tijd zo in uw leven geweest dat u helemaal niet die kant van God op wilde, maar dat op een gegeven moment toch zo was dat God, als het ware achteraf gezien, net als Paulus, u in uw nekvel greep en u omdraaide door het evangelie. En Paulus gebruikt dan geweldige woorden, want dat is in overeenstemming met. Dat spreekt van harmonie. Dat komen we ook verder op, kwamen we ook verder op in een stukje tegen, in overeenstemming met, dat klonk meerdere keren, dat wijst op harmonie. Dus de roeping van Paulus door de wil van God, en dat is in overeenstemming met de belofte van leven in Christus Jezus. De belofte die God gegeven heeft, belofte van leven. Leven. En wat we nu in de tijd om ons heen zien, en er is ook vanmorgen al helaas een overlijdensbericht van onze broeder Henk Groenbos gelezen. Maar het belofte van leven is een uiting van Gods liefde, is een uiting van die kracht van God. En dat leven, dat zal eens het deel zijn van een ieder. De dood heeft niet het laatste woord. Leven, wat God geeft, dat zal het laatste woord hebben. God heeft het laatste woord, gelukkig wel, gelukkig wel. Tradities van mensen kunnen ons in de weg staan, want wat Paulus met Timotheus deelde, was, als we heel even in die eerste brief kijken, die hij ook schreef aan Timotheus, dit is van de week het jaarthema uit de tweede Timotheusbrief, maar als we heel even kijken, is het beheer van God in geloof. En geloof is iets anders dan werken. Beheer van God is in geloof. En Paulus was bezig geweest, heel druk met zijn werken, gerechtigheid te bewerken, onder de Torah. Met alle goede bedoelingen. Hij spreekt over een rein geweten. Hij had daarbij een zuiver geweten. En nochtans bleek dat het beheer van God in deze tijd, wat aan Paulus gegeven is, in geloof is. En geloof is, dat staat haaks op werken. We kunnen niet onszelf naar redding toewerken, hoe goed we ook ons best doen. Maar het is God die ons roept. En zo was ook de roeping van Paulus. Dat was, en hij spreekt er zo over, genade overweldigd met geloof en liefde in Christus Jezus. De genade van God heeft hem overweldigd. En dat is ook wat je als gelovige misschien in het begin van je geloofsleven nog niet zo kent, hoe diep die genade van God gaat, maar dat gaat zo diep. En je kijkt in zo'n week als zo'n tropische week als we net achter de rug hebben, kijk je naar water, hè, dan wil je graag water hebben. En wat doet water? Water dat zoekt altijd de laagste plek op. Een rivier stroomt altijd van de berg af naar beneden. En het kan zelfs zo zijn dat er wat water in een andere vorm, waardoor zelfs een grote wielerwedstrijd moet worden stilgelegd. Dat kan ook gebeuren. En dat is weer zo'n teken van, kijk, de mens die organiseert iets groots, zo'n wielerronde in Frankrijk, en God doet even zo en staat stil. De mens meent dat hij alles maar kan maken, maar als God eventjes iets doet, dan gaat het hele zaakje al niet meer door. En dat is het punt, hè. En dat was met Saulus ook zo, op weg naar Damascus. Hij blies dreiging en moord tegen de discipelen. En hij had allemaal snode plannen, zeg maar. En God zegt, Paulus, Saulus, ik grijp jou. En die genade van God, die overweldigde hem. En dat deed hij met geloof en liefde. Dat zijn geen kwaliteiten die je kunt meten direct. Maar dat zijn wel uitingen van de grote kracht van God. Want ik denk dat dat het thema is voor vandaag. De kracht van God. En naarmate je ouder wordt, en er zitten hier wat ouderen, en ik moet geloof ik zelf ook, ja. Maar naarmate je ouder wordt, neemt toch langzaam maar zeker je levenskracht af. En het grote contrast daarmee is die kracht van God, want die wordt nooit minder. Die blijkt alleen maar in de loop van de tijd alleen maar voor je toe te nemen. En je gaat ook steeds het meer verwachten van die kracht van God. En naarmate je letterlijk ouder wordt, maar naarmate je ook in het geloof groeit, stapje voor stapje naar volwassenheid, ga je ook steeds meer eigenlijk het alleen maar verwachten van die kracht van God. Je gaat steeds meer ontdekken, het gaat niet om mij. Je kan misschien net als een Saulus bezig geweest zijn met heel hard te rennen en allerlei mensen te proberen te bekeren tot het geloof. En het lukt me niet en het lukt me niet. Totdat je gaat ontdekken, nee, het is God. Het is God die dat geeft. God geeft geloof. En dat is niet de zaak om lijdelijk af te wachten. Nee, dat geloof dat wordt gewekt en dat groeit doordat je met dat woord bezig bent. Zo werkt God in ons leven. Genade overweldigde Saulus. Geloof. Liefde, hij ging eindelijk goed beseffen wat werkelijk die liefde van God betekent. Die is in Christus Jezus. En hij was bezig, hij meende daarin God lief te hebben. Maar hij was tegelijkertijd op weg naar Damascus een vijand van Jezus. Dus even dan, wie is wie, hè? Maar die liefde van God die overweldigde dat allemaal. Die vijandschap van de apostel die als een dolleman tekeer ging. Voor zijn, wat moet ik zeggen, religie, traditie, wat is het? Nee, het gaat niet om traditie, het gaat niet om religieus bezig zijn, het gaat om geloof. En het is altijd de oproep, gelooft de schriften, want die zijn betrouwbaar. En aan het einde van zijn leven zegt Paulus, en dat is eigenlijk een triomfuitroep, ik heb het geloof bewaard. En dan kun je zeggen, ja, dat klinkt alsof hij, nee, helemaal niet. Als je Paulus goed kent, dan weet je dat hij dat niet zegt, dat hij dat in eigen kracht heeft bewaard. Integendeel zelfs. Integendeel. Het was die kracht van God die in het leven van de apostel werkte en daar getuigt hij in elke brief van. Bijna in elk woord zou ik willen zeggen, die kracht. Ik heb het geloof bewaard, zegt hij aan het eind. En dat was een uitroep van vreugde, van dankbaarheid. En het geweldige is dat, kijk, dat evangelie, dat is een betrouwbaar woord, hè? Dat is een betrouwbaar woord. In die eerste Timotheusbrief heb je drie van die betrouwbare, oftewel geloofwaardige woorden. Dat zijn woorden waar je je volle vertrouwen in kan stellen. En dan tegelijkertijd stel je uiteraard het vertrouwen in God die dat woord geeft. Christus Jezus kwam in de wereld om zondaren te redden. Te redden. En niet om ze te veroordelen. Even een klein voetnootje, hè? Hij kwam om ze te redden en die missie die slaagt. Die slaagt voor de volle 100%. Want het is niet zo zoals het ooit gezegd is in de tradities, dat 99% van de mensheid gaat verloren en 1% uitverkorene die wordt dan behouden. Dat zijn tradities van mensen. Maar de evangelie van de apostel Paulus vertelt ons dat alle mensen eens zullen delen in die heerlijkheid, in die gerechtigheid van God. Hij zal alle mensen gerechtigheid geven tot leven. Dat is Gods plan en daar gaat hij komen ook. Christus Jezus kwam in de wereld om zondaars te redden. Die missie die gaat niet mislukken. Aan alle kanten blijkt dat te slagen. En het punt is dat Paulus spreekt ook in 1 Timotheus 1 over dat je geloof kan schipbreuk leiden. Hoe? Door twijfel. En dat is als mensen vanuit traditie en vanuit allemaal, misschien allemaal goede bedoelingen, zeggen van, ja, Christus Jezus kwam om zondaren te redden, ja, maar de zondaren moeten ook dit of dat doen. Punt, hè? Punt. Maar het evangelie haalt daar een streep doorheen. Die zondaar die hoeft niets te doen, maar dat is 100% genade. Maar, je bent nu gered, maar je zult nooit heilig zijn, tenzij, en dan komen de voorwaarden, tenzij je dit of dat doet, tenzij je meeloopt, tenzij je... Nee, het evangelie geeft aan, je bent gered en dan ben je voor God apart gezet, dan ben je heilig. En God werkt dat in je leven uit vervolgens. Dat is wat anders. Of je bent gered, maar dat was de eerste stap. Maar nu moet je ook nog die stap doen. Of nu moet je ook nog, en vult u het maar in, u kent het wel. Dat zijn tradities van mensen. Dat brengt jou tot twijfel als je daarin meegaat. Ja, heb ik dan wel genoeg gedaan? Dat was de eerste stap, maar ik moet ook nog een vervolgstap zetten. Maar die vervolgstap heb ik gezet, maar heb ik dat dan eigenlijk wel goed gedaan? Allemaal twijfel, hè? U hoort de twijfel al komen. Maar het punt is dat die genade waarin je kunt staan, waarin je kunt leven, dat is die kracht van God en dat geeft zekerheid. Dat is het geweldige, de zekerheid van de genade. Daar is geen twijfel bij mogelijk. Het gaat om geloof. En het bijzondere is dat, kijk, geloof dat werkt ook in families door, hè? Dat is geen garantie, God heeft geen kleinkinderen. Maar in families kan het wel doorwerken. Dat wat grootouders, hè, wat oma of moeder overbrengt, kan geloof bij de kinderen wekken. Maar dat is geen garantie. Je kunt, ja, als ouders zeg je natuurlijk wel in de loop van de tijd, ja, ik zou het ze wel zo willen ingieten, hè, dat geloof. Maar dat, je ontdekt als ouders op een gegeven moment, ja, zo werkt het niet. Het gaat anders. En je kinderen gaan misschien, als je meerdere kinderen hebt, gaan misschien allemaal een bepaalde kant op. En misschien gaan één of twee wel mee in het geloof, je weet het niet. Maar dat is hoe God het uitwerkt. En je kunt ook in een... Hè, God roept ook mensen uit een totaal ongelovige familie. Roept hij er één. Dat is Gods roepen. En dat is het geweldige wat in Paulus zag bij die Timotheus. Hij had gepredikt, hij had Timotheus gezien. En hij had het over ongehuicheld geloof. Dat is geloof wat niet hypocriet is. Dat is gewoon geloven wat Gods woord zegt. En Gods woord is betrouwbaar tot en met. Dat is echt een als een rots waarop je kunt staan. Daar ga je niet doorheen zakken. Dat is geen drijfzand. Gods woord is geen drijfzand. Absoluut niet. Hoe vaak het ook in twijfel is getrokken door. En dan kunt u misschien zelf wel de voorbeelden van noemen. Maar elke keer blijkt dat Gods woord betrouwbaar is. Ook wat Gods woord zegt over de geschiedenis. Hoe het gegaan is met het volk Israël. Bijvoorbeeld. Over dateringen. En dan blijkt toch steeds weer dat Gods woord klopt. Men graaft in het Midden-Oosten voortdurend. Archeologen worden erbij geroepen zodra men iets gevonden heeft. En elke keer als er dingen opgegraven worden, dan blijkt dat Gods woord betrouwbaar is. En dat wat beweerd werd, bleek dus onbetrouwbaar van mensen. En het punt is dat voor ons heeft dat woord in ons hart zekerheid gewekt. Leven gegeven. Het is ja, niet van onszelf, het is van, en je ontdekt het is van God. Het is een wonder. En u zegt wel, misschien wel, als u hier zo zit, dan zegt u misschien wel, het is een wonder dat ik hier zit. Ik vind dat wel. Dat we hier zo kunnen staan en zitten is een wonder. Dat is het wonder van Gods genade. Dat is het wonder van het werken wat God doet. En hoe langer, hoe meer je dat beseft, hoe groter die verwondering wordt. Ik hoop dat u dat nog kent, die verwondering. Van, ja, wat is het eigenlijk fantastisch. En je kunt tegen elkaar zeggen, wat is het geweldig wat Gods woord ons geeft. Ongehuicheld geloof, dat is geen voorgewend geloof, dat is niet zomaar meehobbelen in een vorm van traditie. Nee, dat is echt geloof van harte en dat geloof reinigt het hart. Dus vanuit een gereinigd hart dat geloof uitleven. Dat is wat Paulus zag bij oma Lois, dat betekent wel aangenaam of welgevallig betekent die naam, moeder Eunike. We zitten wel in de, ik mag het niet zeggen eigenlijk, maar we zitten wel in de merken, hè, geloof ik nu. Eunike, dat betekent wel overwinnen. En dat spreekt natuurlijk van God. Die overwint het wel, ja inderdaad. Die overwint de weerspannigheid bij Paulus, bij Saulus. God overwon, zal overwinnen de weerspannigheid bij zijn volk Israël. Want het volk heeft die lief, dat is zijn oogappel en dat zal hij nooit loslaten. God heeft zijn volk niet verstoten. Ook nu niet in deze tijd. Afgelopen 2000 jaar. God heeft zijn volk niet verstoten, zegt Paulus in de Romeinenbrief. Dat is omdat zijn liefde, en Paulus spreekt dan in de eerste verse van beide brieven over barmhartigheid, maar die barmhartigheid, dat spreekt van het warme hart van God, dat zelfs die hardste nek, want weerspannigheid is eigenlijk vanuit het Hebreeuws een harde nek hebben, dat dit niet wil buigen, hè, hier. Maar God zal door liefde die weerspannigheid, die hardnekkigheid overwinnen. En zo zal hij dat doen, zoals hij dat bij Saulus deed. Dan zegt u, ja, dat heeft hij bij mij ook gedaan, zegt u misschien wel. Ja, inderdaad. Het was liefde. En liefde is de sterkste kracht die er is. Gods liefde. En dit is wat Paulus ook getuigt in dezezelfde brief, hè, de tweede Timotheusbrief. Heel de schrift, is van A tot Z, dus en Tenach, en de Griekse schrift. Heel de schrift is God geademd, dat zouden we wel beseffen. De schrift is door God geademd. God heeft mensen over een lange tijd van bijna duizenden jaren, kan ik wel zeggen, gedreven door zijn geest om dingen op te schrijven. Het blijkt een wonderlijk geheel te zijn. Daarin zie je dat woord God geademd is. Zoals je aan een boomblad, ik weet niet of je wel eens een boomblad heeft bestudeerd, maar er zitten allemaal structuren in. Hè? Of in ijskristal zitten ook allemaal verschillende structuren. Zo kent de schrift ook allemaal structuren. Daarin, dat is één van de dingen waaraan je kunt zien, hey, dat heeft God geademd. God is degene die van tevoren voorzegt wat gaat gebeuren. De profetische schriften, daar heeft Paulus ook aan meegeschreven. De schrift is God geademd en nuttig tot onderwijzing. En daar klinkt het woord Torah in door, hè, want heel de schrift is eigenlijk, Torah is onderwijzing voor ons. Tot onderwijzing, tot aantoning, want het licht van de schrift valt op je leven en dan blijken er soms dingen. En dat is goed. Want als dat blijkt in je leven, het licht van de schrift valt in jouw leven op dingen. Of er gaan dingen uit je eigen leven ineens opvallen in het licht van de schrift. Praat er met vader over. Praat er met God over. Over die dingen. En breng ze daarmee ook in het licht bij vader. Tot aantoning, tot terechtwijzing, tot opvoeding die in de gerechtigheid is. Dus je ziet hoe gezond de schrift is eigenlijk. Hè? We zijn vaak bezig met gezonde voeding, gezond leven, sporten. Doe ik trouwens ook, hoor. Ik fiets regelmatig, vind ik heerlijk. Vooral langs het water. Maar ja, dat kun je doen om fit te blijven. Maar kun je daarmee 1 L aan je levenslengte toevoegen? Echt niet. Dat gaat hem niet worden. Je kunt heel erg bezig zijn met gezond dit, gezond zus. En ik zeg niet dat het verkeerd is, maar ik zeg wel dat dit het meest gezonde is. Wat je tot je kunt nemen. Dat is ook gezond voor lijf en leden, inderdaad. Want een broeder die heeft wel eens gezegd dat je zorgen maken meer dode mensen oplevert. Ik zeg het even recht toe recht aan. Meer dode mensen oplevert dan oorlog. En we zijn heel goed in ons zorgen maken. En juist wat de schriften ons laten zien, kan je enorm in de ontspanning brengen. En dat is, als je God bidt en God dankt voor datgene wat hij doet. In jouw leven, in het leven van je kinderen, in het leven van je kleinkinderen, misschien wel achterkleinkinderen. En die schrift is dus goed, opdat die mens van God toebereid is tot ieder goed werk toegerust. Ze draaien de zaken niet om. Dit is geloof, hoe geloof uitwerkt. Ieder goed werk, ja. Maar dan wel vanuit die rust die God geeft, vanuit de genade die hij schenkt. En dan hoef je niet meer krampachtig te gaan ijveren en dit en ik moet nog dat en ik moet nog dus en ik moet nog zo. Nee, ontspan je in die genade die God geeft en vanuit die ontspanning kun je heel veel doen. Dat is het punt, hè. Maar er is niets gezonder dan dit, de schrift, tot je te nemen. Dat geeft je bij gelegenheid de goede nachtrust. Als je 's nachts wakker wordt en als je ouder wordt is dat vaker. Nou, dan kun je een glaasje water nemen, dan pak je even de schrift erbij of je gaat wat luisteren. En moet jij kijken wat het met je hart doet. En je zegt, vader, dank u wel voor wat ik nu mag horen, wat ik nu lees. Kijk wat het met het hart doet en wat het met... Dan kom je weer terug in ook letterlijke lichamelijke rust. En dat wens ik u toe. En dit kan gebeuren, hè, in ons geloofsleven. In het begin, dat je het evangelie hebt leren kennen, geweldig. Je bent vurig en je wil het wel aan iedereen vertellen. Fantastisch, die God die alle mensen redt. Geweldig, fantastisch, wat een evangelie. En het kan in de loop van de tijd, ja, er komen de dingen van het leven komen. En je gaat je zorgen maken en je krijgt kinderen en je wordt afgeleid. En het kan best zijn dat het vuurtje in je leven alleen nog maar smult, net zoals dat hout. En daar heeft Paulus het over. Hij gebruikt in de tekst het woord aanwakkeren. En dat is eigenlijk een samengesteld woord. Dat heeft zowel te maken met omhoog en leven en vuur. Hè. Die drie begrippen zitten daar alle drie in het woord aanwakkeren. En als je nou zo'n vuurtje weer wil laten opleiden, dan moet je... Vroeger had je een blaasballen, maar ja, dat is al bijna niet meer, alleen als je open haard hebt. Maar ik denk dat de meesten van u geen open haard hebben. Maar dan moet je even het aanblazen, hè, als het ware. En dan gaat dat weer. En dat is blazen, hè, dat is de wind, de geest, de adem, God geademd, die schrift. Dat als dat weer in je leven gaat doorwaaien, hè, dat is als het zo warm was in je huis, dan is je hele huis helemaal klam warm. Dan moet je lekker de deuren, ramen tegen elkaar openzetten, komt er even een frisse wind. Heb je ook nodig in je geloofsleven. Even een frisse wind. Even al die muizenissen en al die spinnenwebben even allemaal weg. Gods woord. Gewoon fris. En dat is wat deze week ook weer gaat klinken. Hè. Dat is om die gave van God, en die ook in u en mij is, hè, dat geloof, om dat weer aan te wakkeren. Aan te wakkeren. Zo'n vuurtje moet je weer, hè, dat gaat weer oplaaien. En dan, ja, dan wil je dat ook weer uitdelen aan andere mensen. Als je dat bij jezelf weer opnieuw verfrist is. Dan wil je dat weer doorgeven aan anderen. Dan wil je dat anderen ook daar blij mee worden. Net zoals jij daar blij mee bent. En ja, wat dat betreft kunnen we dat in volle ontspanning doen. Want God roept, Wij kunnen uitdelen, maar God roept. En daarom hoeven we niet, is het vervelend, je zou wel willen dat iedereen het aanpakt, dat iedereen er blij mee wordt, maar dat is niet zo in deze tijd. Paulus zegt, het geloof is niet van allen in deze tijd. God roept uit. En dat is wat wij ook dan ietsje mogen meewerken, door het aan anderen bekend te maken, uit te delen. En ja, dan kan het best zijn dat het bij jezelf ook weer wat, ja, dan gaat het wat meer leven en dan gaat dat vuurtje wat meer branden en... Dat zou heel fijn zijn als dat deze week het gevolg is. Hè. Het jaarthema, dat is natuurlijk heel fijn. God geeft ons niet de geest van schroom, maar van kracht. Van kracht, en die kracht hebben we nodig, die kracht van God. Van liefde en van gezond verstand. En God is de grootste kracht in zijn hele schepping. God is de allergrootste kracht die je maar kunt bedenken. Die kracht van God, hè. En God is liefde. Als we praten over God, dan zouden we altijd bedenken daarbij, dat is niet een God die onverschillig ver weg van ons staat of zit. Maar dat is een God die liefde is. Die bij u, jou en mijn leven heel dicht betrokken is. Die weet wat er in je omgaat. Die weet hoe het met jouw kind gaat. Die weet hoe het met jouw familielid gaat. Of met die buurman of buurvrouw die het moeilijk heeft. Betrokkenheid. God is betrokken bij ons leven, want God is liefde. En liefde is niet zo naar je toe, maar liefde is altijd van je af. Altijd. Liefde geeft altijd. Hè? Want dat zegt de tekst ook. God geeft. Dat is zijn liefde. Hij geeft ons niet dat we beducht zijn, dat we beschroomd zijn, dat we vooraf van alles terugschrikken. Maar hij geeft ons die geest van kracht, liefde en gezond verstand. Verstandigheid. En dat is een heel mooi woord, gezond verstand, want daar zit iets in dat woord in het Grieks van redding. He, redding, waaruit een andere innerlijke houding voortkomt. En een andere innerlijke houding, dat is met een wat ouder woord gezindheid. En de gezindheid nu is dat God dat in ons verandert, dat we ons ootmoedig opstellen. En ootmoedig is ook zo'n woord, ja, ook moeilijk misschien. Nederig opstellen, maar dan van binnenuit. Hè? Want je kunt heel nederig zijn aan de buitenkant, en dat proberen mensen dan ook, maar dat kan nog de buitenkant zijn. Maar nederig echt van binnenuit. Ootmoedig ten opzichte van Gods woord. Betekent, ja vader, u zegt dat, dan is dat zo. Dan aanvaard ik dat voor de volle 100%. Ook al heeft dat consequenties voor mijn leven. Maar u zegt het, vader, en dan is dat zo. Daar hoef ik niet aan te twijfelen, maar dat woord dat is betrouwbaar. Dan ben je ootmoedig ten opzichte van Gods woord. God is liefde. En Gods handen die werken in ons leven. En die dragen ons. Die kracht van God die draagt ons. Het eerste plaatje vandaag was van een albatros. Een prachtige vogel. En die spreidt zijn vleugels dan uit. En die gaat dan mee op die luchtstroom. Dat is een heel mooi beeld van ons als gelovigen. Zoals wij door Gods geest gedragen worden. Hè, zoals wij door God gedragen worden in ons leven. En het feit dat God ons draagt, heeft alles te maken met zijn enorme vermogen om dat te doen. Die draagkracht. Dat is wat hij geeft. En daar leven we als gelovigen op. En zo'n albatros die hangt dan hoog in de lucht. Heel ontspannen. En zo kunnen wij ook als gelovigen leven. In ontspannenheid, richting ja, dat geweldige moment dat de bazuin gaat klinken. Want daar leven we naartoe met z'n allen. Hè, als we zien hoe het kwaad en hoe het boze toeneemt in deze wereld, dan is dat schrikbarend. En zou u niets liever willen dan dat de Heer gaat ingrijpen? Nou, voor die tijd worden wij weggenomen in grote snelheid, hè, waar Paulus van getuigt, daar leeft hij naartoe. En hij sprak dat evangelie. En dat is een punt, hè. Hij sprak dat evangelie en hij leed met dat evangelie. Kwaad lijden met het evangelie. En ook daarin ervoer hij de kracht van God. Want hij zegt tegen Timotheus, jij gaat op weg, jij bent op weg met mij samen, zegt Paulus tegen hem. Maar leid samen kwaad met mij voor het evangelie en dan heb je het weer in overeenstemming met. Dat is in harmonie met de kracht van God. Want als je lijdt om wat je gelooft, en dat overkomt je, dat je lijdt dat je niet geaccepteerd wordt om wat jij gelooft, Dat misschien zelfs familieleden jou links laten liggen. Ja, alleen maar om datgene wat jij gelooft. Dan is dat een stuk lijden. Verlaten worden door anderen. Paulus werd verlaten door hele gemeentes. Dat was lijden met het evangelie, kwaad lijden. Het was volkomen ten onrechte eigenlijk, maar ze moesten de boodschap niet. En moesten ze dus de boodschapper ook niet. Dat gaat heel vaak één op één. Hè? En vaak is het ook zo dat als men de boodschap niet kan weerleggen, wat gaan we dan doen? Dan gaan we niet de bal spelen, maar de man. En dan weet je wat er gebeurt. En dan komen er allerlei lagen en listen. En predikers van de evangelie overkomt dat. Als de boodschap niet weerlegd kan worden, dan wordt de boodschapper via roddel, achterklap, nou noem maar op, via allerlei dingen, probeert men dan de boodschapper onderuit te halen. Dat gebeurt. Dat is lijden, dat is kwaad lijden. De kracht van God heb je dan nodig. En wat zei de Heer in Paulus' leven toen hij geteisterd werd door een boodschapper zelfs van de tegenstander? Paulus, mijn genade is je genoeg. Mijn genade is je genoeg. En dan zegt hij ook tegen u, jou en mij vandaag. Mijn genade is jou genoeg. Want, en dan komt het, want mijn kracht, Gods kracht, mijn kracht wordt juist in jouw zwakheid, Paulus, volkomen. En is dat niet zo? Is dat niet ook een beetje onze ervaring? Dat juist waar wij ons zwak weten, zo zwak soms, maar dat daarin ongedacht zijn kracht zich manifesteert. En dat je toch de kracht hebt om in de gegeven situatie te kunnen blijven in volle vrede en in volle rust, ondanks de enorme problemen die er zijn. Hoe kan dat? Dat kan alleen maar door de kracht van God. En dat is zijn liefde. Hè? En ja, God is geweldig groot. En ooit was daar koning David die zijn koningschap aan Saulus overdroeg. En dit is dan een voorstelling van een schilder uit de Gouden Eeuw, 17e eeuw. Maar wat zei David bij de overdracht van het koningschap in Kronieken? En dan spreekt hij over de kracht van God. Van u, Yahweh, dat is ik ben, met je, kan je er altijd bij denken. Ik ben, betekent die naam, hè? Ik ben die ik ben. Maar ik ben met jou. Met jou, met u. Zoals je hier zit. Ik ben met jou, volk Israël. En God zal door zijn volk ook die andere volken gaan bereiken. Van u, Yahweh, is de grootheid en de macht en de schoonheid en de stabiliteit en de weelde, alles in de hemelen en in de aarde. Dat was het belijden van David. Van u, Yahweh, is het koningschap. En u verheft zich tot hoofd boven allen. Hier spreekt David over die geweldige kracht van God. En hier looft en prijst David, zoals later Nebukadnezar dat zou doen, nadat hij bij de dieren gras had gegeten. Maar toen loofde en prees Nebukadnezar ook God in soortgelijke bewoordingen. Dat van hem alles is, dat van hem het koningschap is, dat hij aanstelt. En dat hij ook op een gegeven moment zegt, en nu is het genoeg. En dat was in Davids leven ook aan de hand. En David zegt nog meer in vers 12 van datzelfde hoofdstuk, want de rijkdommen en de heerlijkheid zijn voor uw aangezicht en u bent het die heerst over allen. En in uw hand is de kracht en de heerschappij en in uw hand is het om ieder te vergroten en te versterken. En dat vergroten en versterken had God gedaan in de geschiedenis bij Israël. Hij had Farao op de troon gezet. Want in Exodus 9 wordt eigenlijk tegen de Farao gezegd, Farao, ik heb jou op die plek gezet, ik zeg het even met eigen woorden nu. Ik heb jou groot gemaakt, ik heb jou op die plek gezet en nu ga ik, de God van Israël, mij aan jou verheerlijken. Jij zegt nee, ik wil niet, maar toch gaat die uittocht, dat gaat komen. Dat gaat komen, absoluut. En Farao was zich dat niet bewust, maar zijn hart werd verhard. En hij verheerlijkt op een gegeven moment zijn eigen hart en nochtans, uiteindelijk gebeurde dit, hè. Waar het volk Israël nog steeds elke keer aan terugdenkt. Zo'n grote gebeurtenis als bewijs van de enorme kracht van God. God bracht de farao op een hoog plan om zich uiteindelijk aan de farao te verheerlijken. En dan zegt u, ja, maar daar moet je niet menselijk over denken, over zoiets. Daar kun je niet menselijk over denken. Je kunt God niet naar beneden halen, naar jouw niveau, naar jouw menselijk niveau en zeggen, waarom doet God dat zo? Nee, God doet dat zo, dat doet God omdat hij God is. Hij kan dat doen omdat hij die enige ware God is. En dat wist David uit de geschiedenis. En David die loofde en prees zijn God. In uw hand is het om ieder te vergroten en te versterken. En dat kunt u ook op uw eigen leven toepassen. Want u zegt, ja, het zit wel mee in mijn leven. Ja, gaat wel goed. Ik heb een leuke baan, een leuk huis. Misschien nog een tweede huis, een tweede auto, een bootje. Gaat goed. Nou, wees er God dankbaar voor. Die geeft dat. Maar het kan ook zijn dat, en zo gaat het in het leven, hè, het kan ook zijn dat het het een op het andere moment weg. Faillissement, weg, gebeurt. Dat is allemaal in Gods hand. He, we kunnen ons leven niet leven buiten God om in feite. Hè. Naarmate je langer daarmee in geloof op weg bent, word je dat steeds groter bewust. Gods kracht bleek in het lijden van Christus. Het woord van het kruis is kracht van God. Het woord van het kruis is kracht van God. En het feit dat hij de zoon opwekte uit de doden was een bewijs van de kracht van God. En daarna heeft hij hem ook aan zijn rechterhand gezet. Nog zo'n bewijs van die geweldige kracht van God die sterker is dan de banden van de dood. Liefde, Gods liefde is sterker dan de dood. Hè? Dat is het geweldige. Kracht van God. Betrouwbaar is het woord en alle verwelkoming waardig. We hebben het al gelezen. Hè? Christus Jezus kwam in de wereld om zondaren te redden. En later in de brief zegt Paulus dat God de redder is van alle mensen. Dat is ook zo'n betrouwbaar woord. Daarvoor spande Paulus zich in. Daarvoor werd hij ook gesmaad. Omdat hij zijn vertrouwen had gesteld op de levende God. Die de redder is van alle mensen. In zonderheid van de gelovigen. Maar het een sluit het ander niet uit. Het een versterkt juist het ander. Dat hij in zonderheid u en mij nu redt, is alleen maar een versterkend punt dat hij uiteindelijk allen zal redden. Want hij heeft de ergste al gered, hè? Saulus van Tarsus, dat was de ergste. Ik ben de voornaamste van alle zondaren, zegt hij zelf. Nou, als hij de ergste al heeft gered, dan gaat hij de rest toch ook redden? Dat is dan al een fluitje van een cent. Als Saulus gered heeft, dan kan hij al die anderen ook. Dan zegt hij, ja, mij ook dan? Ja, natuurlijk. Iedereen hoort erbij. Dat is zijn liefde. En daarin blijkt zijn geweldige kracht. Hè? Het woord van het kruis heeft een geweldige kracht. Want daardoor zal uiteindelijk, hè, doordat hij gekruisigd werd 2000 jaar geleden, door het bloed van zijn kruis, worden allen uiteindelijk weder met God verzoend. Wederzijds verzoend met God. Wat geweldig is dat. Hè? Dat is niet de bedekking. Bij Israël was verzoening eigenlijk bedekking. Grote verzoendag is bij Israël bescherming, bedekking. Maar de verzoening die door het kruis tot stand is gebracht voor God in feite, en het is alleen nog maar een kwestie van tijd dat het uitgewerkt wordt in de schepping, in de hele schepping. En dat is de kracht van het woord van het kruis. Het is voor mensen die verloren gaan misschien zwakheid. Maar voor ons die gered worden, zegt Paulus, is het de kracht van God. Want we mogen in geloof weten dat God uiteindelijk met al die vijanden tot zijn doel komt. Hij verzoent ze met zichzelf. Dat is de liefde van God. Hij verandert ze. Want dat is het woord verzoening is verandering. Hij verandert ze van vijanden in vrienden. En daarin zit eigenlijk een geheim. Want de mensen die u tegenkomt, die stellen zich misschien wel eens vijandig tegen u op om wat u gelooft. Maar dan kun je kijken met de ogen van God, als het ware. Dat is nu een vijand, diegene die ik ontmoet, maar dat is straks een vriend. En zo kun je die ander tegemoet treden. En dan kun je toch, het evangelie zegt, heb je vijanden lief? Dan zeg je, ja, dat is een onmogelijke opdracht. Heb je vijanden lief, dat kan ik niet. Nee, klopt. Dat klopt. Kan ik niet. Nee. Het is die kracht van God, die liefde van God die in je werkt, en dan kun je het wel. Dan kun je bij iemand vurige kolen op het hoofd hopen en dat soort dingen. De ander liefhebben, ook al word je vijandig bejegend, dan liefhebben. Ga er maar aan staan, zou je zeggen. Hè? Ga er maar aan staan. Dat is moeilijk. Maar het is die kracht van God die in ons werkt. Die liefde die weet, nu stel jij je nog vijandig op tegen het evangelie, of wat dan ook. Maar je zal ooit ook je knieën gaan buigen. Dat is Gods liefde. God gaat jou veranderen. En dat is verzoening. God die verzoent vijanden. Hè? Dat is, vijanden hebben verzoening nodig. Dat is het prachtige. Daaruit blijkt Gods kracht. Dat is de kracht van het woord van het kruis. Dat is een kracht van God tot redding, zegt Paulus. En die kracht van God bleek ook in zijn opstanding. Hè? En door de opstanding van Christus, zijn levendmaking, zal uiteindelijk ieder delen in dat leven. Hè? Belofte van leven, daar begon de tekst mee vandaag, die we gelezen hebben. De belofte van leven in Christus Jezus. Nou, die genade die we hebben ontvangen, die is ons al gegeven voor eonische tijden. Dus het maakt je helemaal los van iets wat jij ook maar zou kunnen hebben presteren, ooit. Helemaal los. Dat is voor eonische tijden. Voordat het geweldige plan van God ging lopen, is ons al die genade gegeven in Christus Jezus. Dat is wat. Dat is wat. Dit zijn dingen, dan kan je in het eerste gezicht zeggen, nou, het is een moeilijke zin, NCV, toch een beetje een moeilijke tekst. Laat die woorden eens op je inwerken. Ga ze aandachtig lezen. En ga eens beseffen wat dat nou eigenlijk betekent. Gewoon neem daar dus de tijd voor. Misschien heeft u komende week wat meer tijd. Als het een beetje warm is, gaat u hier lekker onder de boom zitten. En dan zet u eens lekker met iemand anders een boom op. Dat kan ook nog. En ga hierover praten met elkaar. Wat geweldig is die genade. Zeg dat gewoon tegen elkaar. Wat geweldig is dat. Hij redt en roept ons met een heilige roeping. We zijn apart gezet voor hem. Dat is genade. En dat heeft niet met onszelf te maken. Het is om niet gratis, helemaal voor niks. Ja, absoluut onmogelijk om er iets voor te kunnen doen. Die genade werkt in ons leven. En ja, dit doen we op 1 januari, hè? Goede voornemens. En 2 januari wordt het alweer een beetje tricky. Maar goede voornemens, nou, ik kijk liever naar het voornemen van God, het plan van God. Wat hij zich heeft voorgenomen, wat hij voor zich gesteld heeft, tevoren. Dat, want dat gaat hij doen, dat gaat hij realiseren. God is niet de God die iets zegt en vervolgens doet hij het niet. Nee, God is degene die iets zegt en hij doet het ook. Dat wat hij zegt komt uit, bewijst zich in de geschiedenis. De profetieën die God gegeven heeft, daarin zit geweldige kracht. Waarom? Omdat het in de toekomst ook waargemaakt zal worden. Het zal precies gaan volgens de lijnen die hij getrokken heeft in de schrift. Het zal naar de schrift gaan en niet anders. Dat is betrouwbaar. Goede voornemens. Nou, het beste voornemen wat er is, is het voornemen van God. Hè? Het plan van God. 5 tijdperken. Geweldig. En Paulus zegt het nog maar een keer. Hè? Niet in overeenstemming met onze eigen werken. Daar moeten we kennelijk steeds weer, Paulus komt er steeds op terug, maar daar moeten we kennelijk steeds weer aan herinnerd worden als gelovigen. Nee joh, niet jouw werken. Het gaat om hem. En hij heeft je lief, hè. Die kracht van God is dat hij je lief heeft, en dat vind ik zo fantastisch. Er zijn in de loop van de tijd miljarden mensen al geweest, en nu leven er vandaag, wat is het, 7? Of staat de teller al op 8 miljard? Ik weet het niet. Wereldwijd. En dat levert zo langzamerhand de nodige problemen op, met wat we uit de bodem halen enzovoort. Kijkt u maar, gaat u maar vragen in Groningen, hè, in het noorden van het land, gaat u maar vragen wat wij uit de bodem halen, of dat problemen oplevert. Maar 8 miljard mensen. En zegt u, op de aarde, en er zijn er meer geweest. En God, en dat is het wonderlijke, en dat vind ik het geweldige van God. Hij kent ieder persoonlijk. Hij kent u, hij kent jou, hij kent mij persoonlijk zoals jij bent. En hij heeft jou ook lief zoals jij bent. Je hoeft je niet beter voor te doen. Je hoeft je niet beter voor te doen. God kijkt dwars door je heen. De Heer keek in de harten van mensen en hij had ze lief. Ik vind het geweldige van Jezus toen hij op aarde rondliep, dat hij nooit iemand heeft veroordeeld met zijn woorden. Hij heeft wel een oordeel uitgesproken over het gedrag van fariseeën en schriftgeleerden. Ja, ja. Maar de mens zelf had hij lief. God heeft een ieder lief. Hij heeft u lief zoals u bent. En al die dagen die in uw leven geweest zijn, en alles wat daarin gebeurd is, en alles wat er nog zal gebeuren, maar het blijft recht overeind staan, God heeft je lief. En ik kwam een gedicht tegen, dat is een heel mooi gedicht, van Ronald Lammers, en ik heb toestemming aan hem gevraagd om dit nu te mogen lezen met u. Dus ik doe dat met zijn toestemming. En dat heet Lagai Roi. En Lachairoi, dat was die put waar Hagar en Ismaël bij kwamen toen ze weggevlucht waren, toen ze weggestuurd waren. En waar Isaac ook later bij zat. Vond ik altijd tekenen. Ik vroeg me altijd af, waarom zat Isaac nou bij de put Lachairoi? Nou, dat woord, Lachairoi, zou je kunnen vertalen met de levende ziet mij. De levende God ziet mij. Ik vul het maar even in. En daar spreekt dit gedicht over. En dat wil ik gewoon maar voorlezen. God ziet jou, omdat hij blijft kijken. En hij verder kan zien dan jij. Hij merkt je op. Hij blijft je volgen. En hij is onophoudelijk nabij. Hij kijkt niet van je weg. Omdat hij kijkt met ogen van genade. En daarom ben je vrij. Zijn ogen zijn de bron waaruit je mag putten. Als je niet gekend, gehoord of gezien wordt, God ziet jou. Omdat hij blijft kijken en zijn weg naar de toekomst maakt. Hij merkt je op. Hij blijft je vinden, waardoor je niet van zijn weg raakt. Hij kijkt niet van je weg, met ogen van vergeving. Wordt er over je hart gewaakt. Zijn ogen zijn de bron van levend water, dat jouw dorst zo lest. Dat jij weer weet dat hij je kent en hoort en ziet. Ik denk een gedicht dat je raakt, hè? Het raakte mij wel, maar het is een gedicht wat je raakt, hè? Want het spreekt weer zo op een andere manier. En hij speelt heel mooi met de Nederlandse taal hier. Maar daar gaat het niet om. Het gaat om de inhoud natuurlijk. Wat het zegt, is dat God ons leven overziet. Ook morgen, volgende week en over een jaar. Wat er ook gebeurt, misschien is er in uw leven op dit moment wel heel groot verdriet. Over uw kind of over uw kinderen. Dat weet ik niet. Maar in dat verdriet, want Paulus herinnerde zich ook, en daar hebben we misschien niet zo bij stilgestaan, maar toen u het las, maar Paulus herinnerde zich ook de tranen van Timotheus. Hè? Hij herinnerde zich niet het geloof, niet alleen het geloof, maar ook de tranen. Dat was het lijden al wat in het leven van Timotheus was. Paulus herinnerde zich die tranen, en die tranen kende Paulus zelf natuurlijk ook. En dat kennen we allemaal, dat verdriet. Maar dan vind ik het zo geweldig dat zijn ogen, Gods ogen, de bron zijn van levend water. En als we dorst hebben, figuurlijk gesproken uiteraard, dan is hij degene die onze dorst lest. Dan drinken we van dat levende water, zoals we dat nu ook doen, van zijn woord. En dan lest hij je dorst. En dan verdwijnt die dorst naar andere dingen, laat ik het zo maar zeggen. Dan wordt hij de belangrijkste in je leven. Stap voor stap is dat, hè? Dat is vaak een proces. Als je dingen kwijtraakt, en achteraf zeggen, ja, het was rubbish, hè? Dus kom maar beter weg. In de kliko. En dat is het geweldig dat God geeft ons genade. Hè? De genade die nu geopenbaard wordt door de verschijning van Christus Jezus, onze redder. En het geweldige is, en we hebben er al bij stilgestaan, hij stelt de dood buiten werking. Dat is een feit. Paulus zegt dat hier in het Grieks als een feit. Dat staat gewoon vast. Hij stelde de dood buiten werking. Dus zolang er nog dood is, stelt hij die buiten werking. Ja, want is, zolang er nog, dat is hier, hè, feit. Hij stelt de dood buiten werking. Dat is niet aan tijd gebonden, die uitspraak. Dat is een feit. Dus ook de tweede dood, ja, de tweede dood, die gaat ook verdwijnen. Als hij ieder leven gaat geven, want er is een belofte van leven gegeven, dan is, als hij een ieder leven heeft gegeven, is er geen sprake meer van tweede dood. Dus hij stelt de dood, of het nou de eerste of de tweede is, maakt in principe helemaal niet uit. Gaat om hetzelfde begrip en dezelfde hoedanigheid. Die heft hij op, die stelt hij buiten werking. En dat is het geweldige van Christus Jezus. Hè? Zolang er nog dood is, gaat hij die buiten werking stellen. Hij is de levendmaker. En nog zo'n feit is, hij brengt leven en onverderfelijkheid aan het licht. Leven Het is niet alleen negatief, hij stelt de dood buiten werking, dat zou je nog kunnen zeggen, dat is negatief gesteld. Maar nu positief, hè? Leven en onverderfelijkheid brengt hij aan het licht. Dat is ook een feit. En dat is ook niet, dat is niet te keren. Sinds de opstanding van Christus is er als het ware een machinerie in werking gezet, om het zomaar te zeggen. Maar dan van leven, niet mechanisch, maar leven. En zal leven uiteindelijk het laatste woord hebben. God zal het laatste woord hebben. Door het evangelie. Kijk, dat is goed nieuws. Dat is goed nieuws. Leven voor allen. En als je dat weet, dan, ja, dan komen we uit bij die andere vogel. Dat is de condor. En die zoekt het hoger op. In het Andesgebergte. Prachtige vogel. Met een enorme spanwijdte. Maar die doet precies hetzelfde als de albatros. Die spreidt zijn vleugels uit. En die laat zich dragen. Die hoeft nauwelijks inspanning te leveren. Maar die laat zich dragen door de wind. En dat is een prachtig beeld, hè. De liefde van de Vader. Laten wij dan net zijn. Hè, we zijn net zoals die vogels. Wij laten ons dragen door de liefde van de Vader. Want dat is Gods kracht. Tot zover. Zullen wij de Heer danken. Vader, we danken u dat we een moment stil konden staan bij wat facetten van uw woord. Dank u wel, Vader, dat u liefde bent. Dat u ons lief hebt. Dat uw ogen ons altijd gadeslaan. Liefhebbend. Vader, u komt met ons waar u ons wil hebben. Vader, en ook al komen we misschien voor ons eigen besef gedeukt en gebutst aan de eindstreep of als de bazuin gaat, dan is dat, Vader, waar u ons wilde hebben. Het is uw liefde, Vader, die nooit aflaat. Het is uw liefde die altijd blijft, die draagt. En Vader, zal die liefde dan ook door ons heen uitwerken naar die ander. Vader, dank u wel dat u dat geeft. Dat u ons aan elkaar geeft. En die ene geest, de eenheid van de geest, Vader. We danken u dat we die mogen delen met elkaar. We mogen dan zo op elkaar acht geven. En waar nodig een helpende hand toesteken. Vader, dank u wel dat u ons lief hebt en dat die liefde dan doorwerkt door ons heen naar de ander toe. We danken u daarvoor in die machtige naam van uw geliefde Zoon, onze Heer Christus Jezus, die uiteindelijk allen levend maakt. Vader, we loven en prijzen en we danken u daarvoor in zijn naam. Amen. Goed, ik stel voor dat wij tot slot van deze dienst staande met elkaar zingen het lied God en God alleen. Thank you. wens u een hele goede week.